Gevangen Sion wederbracht, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126, 1 en 3. Heere onze God, wij komen tot u met eerbied en diep ontzag. Als wij opnieuw hier weer bij elkaar zijn in deze conferentie en een figuur uit het verleden die u aan de kerk hebt gegeven mogen behandelen, lessen uit de geschiedenis mogen trekken, omdat nog altijd in het verleden het heden ligt en in het nu wat worden zal. Door alles heen en boven dit alles werkt u uw werk. En wij bidden u, behoud dat in het leven. In het midden der jaren, in de toren, gedenk aan uw ontfermen. Geef ons een goed uur met elkaar en schenk ons de genadige verlichting van ons verstand en ook een hart om het op te merken, om Jezus wil. Amen. Broeders, John Gresham Machen, over hem gaat het vanmiddag. Hij is wel genoemd een van de meest welsprekende woordvoerders van het orthodoxe christendom in Amerika in de eerste decennia van de 20e eeuw. Gresham Machen was een toegewijd christen en tegelijkertijd een van de meest controversiële figuren van zijn tijd. Hij heeft een zeer vooraanstaande plaats ingenomen in de godsdienstige en kerkelijke ontwikkelingen van zijn dagen. Hij was nieuwtestamenticus. Hij was ook apologeet. Daarbij waren vriend en vijand het erover eens dat hij een groot theoloog was en dat hij qua karakter en trouw aan de beginselen uitstak boven zijn tijdgenoten. Hij komt voor ons te staan als een man van diepe ootmoed en ook een man die de waarheid liefhad en hoog hield tegen alle tegenstanders, hoe machtig die ook waren. Hij zegt ergens: laten we de oppositie van mensen niet vrezen. Aan iedere grote beweging in de kerk vanaf Paulus tot deze moderne tijd is verweten dat men kritiek had, dat men onverdraagzaam was, dat men twisten veroorzaakte. Dat is niet vreemd. Het evangelie van Christus roept in een wereld van zonde en twijfel weerstand en verzet op. Doet het dat niet, is dat een teken dat het niet trouw wordt verkondigd. Machen heeft tegen een stroom van veel onbegrip en vijandschap moeten oproeien, maar heeft dat altijd gedaan op een eerlijke en integere manier. Zijn positie in leerstellig opzicht werd vaak afgedaan als extreem fundamentalisme, terwijl hij helemaal geen fundamentalist was. Hij was Calvinist. Er is wel opgemerkt dat hij blijvend de aandacht zou trekken. En die aandacht is er in toenemende mate. Ik hoorde gisteren van de heer Baks van de onder ons veelgelezen krant dat er nogal wat van hem vertaald wordt op dit moment in het Chinees. Wie was hij? John Gresham Machen werd geboren op 28 juli 1881 in Baltimore als de tweede van drie zonen uit welgestelde ouders. Arthur Webster Machen, de vader van John, was 45 jaar toen hij trouwde met Mary Jones Gresham. Zij was bijna 24 jaar. Het huwelijk werd gesloten op 13 februari 1873. De vader van John had een brede belangstelling. Het culturele en sociale niveau van het gezin was hoog. De man had een passie voor boeken. Hij las niet alleen de Engelse klassieken, maar ook werken in het Latijn, Frans en het Spaans. Machen's vader deed pas na zijn huwelijk in 1873 belijdenis van het geloof. Hij had jarenlang met veel aarzelingen te maken met betrekking tot het deelnemen aan het heilig avondmaal. Het was voor hem de vraag of hij een bruiloftskleed aan had. Vanaf 1893 was hij ouderling en was in de gemeente een man van gezag. Hij overleed in 1915. Zijn moeder stamde uit een geslacht van juristen. Ze was een sterke persoonlijkheid en intellectueel zeer begaafd. Wat nog meer spreekt is dat ze een eenvoudig, maar diep geestelijk leven kende. En deze vrouw heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op haar zoon John. Hij had een hele sterke band met zijn moeder. Gedurende een periode van bijna 30 jaar onderhielden zij een briefwisseling. Enigszins te verklaren waar Machen altijd ongetrouwd is gebleven. Het laat zich dan ook verstaan dat we hem in zijn brieven in zijn hart kijken. Hij maakt nogal eens gewag van zijn dankbaarheid dat hij mocht opgroeien in een echt en hecht christelijk gezin. Hij leerde van zijn ouders wat het christendom was. Het werd hem voorgeleerd. Eén en andermaal vermeldt hij het feit dat hij op de knie van zijn moeder Bijbels onderwijs had gekregen. 8 jaar oud had hij Bunyan's Christenreizen al gelezen. En hij tekent erbij aan dat hij ervan genoot. Toen hij 12 jaar was, kende hij al de namen en de karakters van al de koningen van Israël en Juda. Bovendien kende hij toen al de Westminster Catechismus uit zijn hoofd en wist deze begaafde 12-jarige knaap meer dan de gemiddelde theologische student. Ik zal u niet vragen of u al de namen van de koningen en de karakters van die mannen kent. Op 4 januari 1896 doet Machen belijdenis van zijn geloof. Hoewel hij zich er nauwelijks over uitgelaten heeft, is het niet waarschijnlijk dat deze stap een gevolg was van een plotselinge of radicale ervaring. Het was meer zo dat datgene wat hij van huis uit had meegekregen, door God werd geheiligd en dat dat open ging en openbloeide. De vroomheid dus die in het gezin heerste, stempelde ook zijn leven. Het laat zich verstaan dat hij een voortreffelijk student was. Hij ging naar de universiteit en studeerde Grieks, Latijn, Frans, Duits, geschiedenis en filosofie. Hij hield van de klassieken. Hij heeft zijn leven lang een klein deeltje van de Loeb Classical Library bij zich gehad om in verloren ogenblikken te lezen. In 1901 maakte hij de eerste trip naar Europa en bezocht onder andere ons land. Hier was hij in Den Haag en in Amsterdam en bewonderde de schilderijen van Rembrandt. Hij was weg van de Alpen in Zwitserland. Terug in Amerika gaat hij na enige aarzeling theologie studeren aan het Princeton Seminary in New Jersey. Mannen die hier gewerkt hebben en school hebben gemaakt zijn onder meer Archibald Alexander, waar collega De Vries al een aantal jaren geleden over heeft gesproken, Religious Experience, Charles Hodge, Systematic Theology, en ook Benjamin Breckinridge Warfield. Men hield hier de standaard van de Westminster Confessie hoog. Men stond in de Calvinistische traditie en was trouw aan de beginselen van de Reformatie. Princeton is wel eens getypeerd als een Gibraltar van orthodoxie en een school van eminente geleerdheid. Aan het begin van deze 20e eeuw, toen Machen aan Princeton studeerde, had men nog een heel sterk gevoel van continuïteit met de theologie van Hodge en zijn voorgangers. Machen zelf werd vooral beïnvloed door Patton, een vriend van de Machens die weigerde toe te geven aan de druk die werd uitgeoefend om meer plaats toe te kennen aan de filosofie. Later, toen hij was teruggetreden, werd dat anders. Een ander die Machen stempelde was Warfield. Was de betekenis van Patton voor Machen meer beslissend, vooral in de cruciale jaren waarin hij een keuze moest doen, wat hij zou gaan doen? De betekenis van Warfield was dieper en blijvend. Op diens aandringen heeft hij in Duitsland gestudeerd, in Marburg en Göttingen, bij onder andere Jülicher, Weiss en Bousset. Warfield had ook tegen hem gezegd: je moet zorgen dat je voordat je tot een trouwdag komt, je studie grondig hebt gedaan en hebt afgerond. Waarop Machen repliceerde: dan heb ik de tijd nog wel. In Duitsland was hij zeer onder de indruk van Wilhelm Hermann, een dogmaticus uit de school van Ritschel. Hermann was een van de leidende theologen van zijn dagen. Machens vriend en mentor Armstrong, die hem op het spoor van het Nieuwe Testament had gezet, drong er bij hem op aan de colleges van Hermann te volgen. Ik noem dat en ga daar ook even op in, omdat Herman, naar een biograaf opmerkt, verantwoordelijk was voor een van de meest overweldigende intellectuele en religieuze ervaringen in het leven van Machen. Het liberalisme van Herman had een bijzondere aantrekkingskracht op hem. Herman liet hem iets zien van de religieuze kracht van die beweging waarvan hij een exponent was en die in toenemende mate ook zijn invloed liet gelden in de Presbyteriaanse kerk van Noord-Amerika. Herman worstelde met het probleem van de verhouding geloof en wetenschap. En de oplossing, u weet dat allemaal wel, vond hij in de scheiding van die twee gebieden. Theologie was voor hem een zuiver individuele en subjectieve zaak, een ervaring, onaantastbaar voor geschiedenis of wetenschap. De lijn dat het christelijk geloof staat of valt met de feiten werd verlaten. De Bijbel is een feilbaar menselijke neerslag van religieuze gedachten en niet het onfeilbare woord van de levende God. Jezus leefde voort in de gedachten van zijn volgelingen. U weet dat hier ook de hele kwestie van het wonder in de Bijbel in het geding was. Het liberalisme van Herman was nieuw voor Machen. Hij werd erdoor gegrepen en hij is er doorheen gegaan. Zijn intellectuele eerlijkheid dwong hem tot een grondige studie ervan. Hij kwam tot het inzicht dat Hermans positie misleidend was. Het beeld van de liberale Jezus was een fictieve schepping. Hij constateerde dat het zicht op de zonde, fundamenteel voor het christelijk geloof, voor Herman en zijn school een gesloten boek was. Een mens, werkelijk onder de overtuiging van zonde, zal nooit voldaan zijn met een Jezus zoals Ritschel en Herman en hun volgelingen hem tekenden. Want die mens die zal zijn weg zoeken in de nabijheid, in de tegenwoordigheid van die Jezus die ons verlost van de zonde door zijn kostbaar bloed en die altijd leeft om tussen te treden bij de Vader. De religieuze ervaring die de moderne beweging voorstond was voor hem geen werkelijke christelijke ervaring. Scherp geformuleerd, Machen zag in dat de christen van Herman nooit werkelijk had bestaan. Een en ander betekende intussen wel dat Machen in Marburg een diepe crisis doormaakte. Er was wat ik maar zal noemen de existentiële twijfel. Zijn moeder vreesde zelfs dat hij het christelijk geloof vaarwel zou zeggen. De Heere heeft hem er echter uitgehaald, waarbij het lezen van het Marcus-evangelie van grote betekenis was. Zijn studie in Duitsland gaf hem wel een diepe indruk van de kracht van het liberalisme, van het moderne denken. Jaren later schreef hij nog over de aantrekkingskracht daarvan. We doen er dan ook goed aan, schreef hij, de kracht van die tegenstander niet te onderschatten. De hier opgedane kennis en ervaring kwamen hem overigens heel goed van pas in de strijd die hem wachtte. Hij was gelouterd en gestaald. Verschillende van de hier aangereikte aspecten, daar kom ik nog wel weer op terug. Zijn overtuiging die hij van huis uit had meegekregen en die gaandeweg zijn studiegang was gegroeid, anders gezegd, die hij door die crisis heen had veroverd, was dat hij de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament aanvaarde als het woord van God, als de enige en onfeilbare regel voor geloof en leven, en daarbij ook de Westminster Confessie en Catechismus die de leer van de schrift bevatten. Hij stond dus, zoals zijn biograaf opmerkt, voor het historisch orthodox christendom. En deze overtuiging gaf hij niet meer prijs. Zo ontwikkelde hij zich tot een theoloog die stond voor de zaak van zijn meester. Dat wat hij in Duitsland meemaakte, was intussen een ervaring die bij hem ook in een andere zin heel wat losmaakte. Namelijk dat bij hem opnieuw de twijfel bovenkwam of hij wel in de dienst van het evangelie zou treden. Hij was daar al geruime tijd mee bezig geweest. Maar hij had er nogal wat aarzelingen bij. Al werd het min of meer van hem verwacht. Zijn ouders waren er in ieder geval niet afkerig van. Zijn vader sloeg met bezorgdheid de ontwikkelingen in de kerk gade. Deze generatie, zo merkte de man op, heeft bijna opgehouden christen te zijn. Het zou hem niet verbazen als de volgende generatie godless zou zijn. Het zou daarom niet ondienstig zijn als er krachtiger dan tot dan toestelling werd genomen. Bovendien vond de man de evangeliedienst de nobles of callings. En dat zeggen we hem natuurlijk allemaal graag na. Ook beleed Meetjens vader dat hij zelf zo weinig had gedaan voor de mensheid. En dat hij zo tekort geschoten was in de dienst die hij als een volgeling van de Heer Jezus verschuldigd was. Hij zegt dan: een vader mag hopen dat zijn zonen meer zullen doen dan zijn plaats innemen. Van Meetjens moeder is de uitspraak: als mijn jongens maar nuttig mogen zijn in de wereld en dienstbaar aan de zaak van de meester. Ook anderen, onder wie zijn eigen predikant, drongen erop aan te staan naar het ambt. Ze zouden zeggen, ze zagen wel wat in hem. Maar hij moest zelf die keuze maken. En hij zat dus met een geweldig probleem. Hij wist niet wat hij moest doen. Wat hem daarbij ook kwelde, was een geweldig gevoel van onwaardigheid. Hoe zou de Heere hem kunnen gebruiken? Hoe zou hij een dienaar van Christus kunnen zijn? Dat heeft hem jarenlang gedrukt en tegengehouden. Terug in Amerika in 1906 wist hij nog steeds niet waar zijn toekomst lag, ondanks enkele aanbiedingen van universiteiten om te komen doseren. Ten slotte hakte hij na veel wikken en wegen de knoop door en werd assistent van de Nieuw Testamenticus van Princeton, de algenoemde William Armstrong. Hij kreeg een benoeming voor 1 jaar, het werden er 23. Het bleef die eerste tijd echter aan hem knagen, de vraag of hij wel de goede beslissing had genomen. Uiteindelijk vond hij rust, innerlijk rust in de overgave en de onderwerping aan de wil van God. Bovendien oefende Warfield een stabiliserende invloed op hem uit. Hoewel hij dacht dat hij geen college kon geven, bleek hij na verloop van tijd een uitstekend docent te zijn. In de collegezaal had hij niet anders voor zich dan het Griekse Nieuwe Testament. Toen op een bepaald moment een van de studenten een Engelse Bijbel daar neerlegde op de katheder, kwam Meetjens binnen, boog zich voorover en zei: is dat een Bijbel? Een leerling zegt van hem dat hij in zijn colleges en in zijn exegetisch onderwijs zicht gaf op de bomen en op het bos. Op het gebied van het Nieuwe Testament ontwikkelde hij zich tot geleerde, leraar en auteur. Op 29 maart 1908 hield hij zijn eerste preek in de kapel van het seminarie. Tot 1913 deed hij dat 1 keer per jaar. Andere verzoeken wees hij af. Hij was druk met de zondagsschool. In de herfst van dat jaar horen we dan iets van liefde tot preken. Hij verschijnt dan ook voor de presbytery van zijn kerk, deed examen en hield zijn proefpreek. Op 23 juni 1914 werd hij bevestigd en preekte over Psalm 2, vers 11. Dient de Heere met vrezen. En verheugt u met beving. Ik denk dat hij ook wel iets verstaan heeft van dat Paulinische strijd van buiten, vrees van binnen. Hij was in mei van dat jaar benoemd tot hoogleraar en inaugureerde een jaar later op 3 mei 1915 over het onderwerp geschiedenis en geloof. En keert zich daarin nadrukkelijk tegen het liberale Jezusbeeld. Het ging hem niet om de Jezus van het moderne naturalisme, maar om de Jezus van de Bijbel. En hij zegt daarin, de Bijbel is geen ladder, de Bijbel is het fundament. En ondermijnt dit fundament en de kerk valt. Door de jaren heen werd de druk op de behoudende orthodoxe positie steeds groter. De toenemende verwarring en verdeeldheid in de kerk hadden hun weerslag op het seminarie. Al in 1909 eiste een deel van de studenten van Princeton meer invloed van de menswetenschappen en van de sociale wetenschappen in het curriculum. Het seminarie had volgens hen, wij schrijven 1909, een modernere, meer wetenschappelijke en praktische invulling nodig. De evangeliedienaren van de vorige generatie, zo schreef men, waren gedrild in de leer. Alles was zo dogmatisch, waarbij het leven in een keurslijf werd geperst. De huidige generatie, zo valt dan te lezen, zocht aansluiting bij de mens. Er was dus de roep om praktisch te zijn. In 1914, uitgerekend op het moment dat Machen duidelijkheid over de weg en vrede in zijn hart had gekregen, kwamen er een aantal controversiële zaken aan het licht op het seminarie. Tot opvolger van Patton als president werd benoemd G. Ross Stevenson. En met die benoeming werd een enigszins andere lijn ingezet die uiteindelijk zou leiden tot een radicale organisatie in 1929. Toen kwam het tot een breuk en werd daarna het Westminster Theological Seminary gesticht. Wat was nu die andere lijn? De passie van Stevenson was de buitenlandse zending en de eenheid van kerken. Stevenson was prominent in de ecumenische beweging. Hij was in Edinburgh in 1910. Saillant detail, dat zijn ook van die dingen die je dan tegenkomt, is dat de gedachte van de Wereldraad van Kerken werd gelanceerd door de aartsbisschop van York in de presidentiële kamer van Princeton en met de volle steun van Stevenson. Nu was er al enige jaren een eenheidsstreven op gang gekomen. De Presbyteriaanse kerk knoopte banden aan met een kerk die een belijdenis had die Arminiaans was gekleurd. Warfield had aangetoond dat het Calvinisme uit die belijdenis was verwijderd. Voorstanders van eenheid zeiden dat men breedkerkelijk moest denken. Het was niet voor iedereen duidelijk dat deze beweging onvermijdelijk zou leiden tot een verzwakking van de confessionele positie, en dat dat ook gevolgen zou hebben voor de verkondiging. Deze beweging kwam op gang in een klimaat waarin in toenemende mate de gezonde leer onder druk kwam te staan, werd gerelativeerd. Met de benoeming van Stevenson, waaruit ook de zwakte van het bestuur bleek, werd het zaad van de verdeeldheid gestrooid. Machen voorzag veel problemen, was pessimistisch over de toekomst en overwoog om van Princeton te vertrekken. Hij werd daarvan weerhouden door Armstrong. De tijd deed zijn werk. Meer en meer werd duidelijk dat de kerk naar Machen's overtuiging zich aanpaste aan de mode van de dag. Het theologisch liberalisme had aan het einde van de Eerste Wereldoorlog zich tot bijna alle seminaries toegang verschaft en zich daar ook verschanst. Het gevolg was een langzame verandering in de theologische overtuigingen van de meest grotere Amerikaanse kerken. Bovendien begonnen seculiere ideeën meer en meer ingang te vinden aan de meeste universiteiten. De conservatieven raakten meer en meer verontrust. Ze stelden met nadruk dat de enige hoop was de terugkeer tot het historisch orthodox christendom. Machen benadrukte dat de Presbyteriaanse kerk gehouden was verplicht was zich te houden aan de confessie. Men had altijd een strikte binding aan de confessie voorgestaan. Dat mocht men niet opgeven. De belijdenis mocht, om zo te zeggen, niet op de plank worden gelegd. Nu waren er wel die zeiden de belijdenis te aanvaarden, dat men de leer van de kerk niet verwierp, ondanks het al maar opdringende modernisme, maar dat men er geen moeite mee had gemene zaak te maken met hen die die leer wel verwierpen. Dat men dus die leer naar de achtergrond drong, dat kon, weet je, niet. De christelijke leer is niet alleen met het evangelie verbonden, zegt hij, die leer is identiek met het evangelie. Vroeger, zo merkt hij op, werd de belijdenis onderschreven of verworpen. Nu wordt hij niet verworpen, maar geïnterpreteerd. Iedere generatie moet dat doen op zijn eigen manier. Machen gebruikt in een preek waarin hij deze kwestie ook aansnijdt een voorbeeld. Hij zegt zich te bevinden in een gezelschap van moderne mensen. En zij testen de intelligentie van Machen. Eerst, zo zegt hij, krijg ik een rekenkundig probleem voorgelegd. Hoeveel is 6 keer 9? Ik slaak een zucht van verlichting. Ik weet het. 6 keer 9 is 54. Maar mijn moderne ondervrager zet een bedenkelijk gezicht. 6 keer 9 is 54, zo klinkt het. Maar dat is het oude antwoord. Ik ben enigszins verrast. Wel, zeg ik, iedereen weet dat toch? Dat staat toch in ieder rekenboekje? O, zeker, zegt mijn moderne vriend. Ik accepteer, natuurlijk accepteer ik die rekentafels ook. Maar ik heb er niet zo'n statische opvatting over. Iedere generatie moet dat interpreteren op zijn eigen manier. En zo aanvaard ik natuurlijk dat 6 keer 9 is 54. Maar ik interpreteer de betekenis zo dat 6 keer 9 is 128. Dan vraagt mijn moderne vriend iets over de geschiedenis. Over de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika. Die werd aangenomen, zeg ik, in Philadelphia. Maar weer zit ik ernaast. Dat is het oude antwoord. Ik zeg, iedereen weet dat toch? Dat staat in alle geschiedenisboeken. O, zeker, zegt mijn vriend, dat is waar. Ik accepteer dat voor 100%. Want ik ben een volbloed Amerikaan. Maar we interpreteren het anders. Die verklaring is aangenomen in San Francisco. En u begrijpt, dan komt de Bijbel aan de beurt. De heilsfeiten. Dan komt de belijdenis aan de beurt. En naar Machen's overtuiging bracht dit de kerk in dodelijk gevaar. Interpretaties toestaan die de tegengestelde mening van een belijdenis vertolken, is precies hetzelfde als helemaal geen belijdenis hebben. Want Machen had gezien hoe de onverschilligheid met betrekking tot het evangelie de grotere protestantse kerken in Europa slap en futloos had gemaakt. En Machen kon daar geen vrede mee hebben. Het kon niet zo zijn dat men in de kerk voor en tegen Christus mocht zijn. En dat twee elkaar uitsluitende godsdiensten konden worden geproclameerd van de kansels in de kerk. En Machen heeft zich permanent tegen deze lijn, die ook in zijn eigen kerk manifest werd, gekeerd in woord en geschrift. Zijn eerste grote werk was het boek The Origin of Paul's Religion, verschenen in 1921. Voor die tijd had hij al meerdere artikelen gepubliceerd. Een criticus merkte van het boek op dat het een sterke verdediging was van het ouderwetse supernaturalisme. Toen kwam in 1923 een publicatie van de pers onder de titel Christendom en Liberalisme, Christianity and Liberalism. Het is ontstaan uit een lezing voor ambtsdragers en maakte diepe indruk. En met dit boekje kwam hij in het centrum van de kerkelijke strijd te staan. En hij wil hierin zo helder mogelijk de religieuze kwestie van zijn dagen beschrijven. Ik ga aan de vele andere publicaties van Mädchen goedeels voorbij om wat uitvoeriger stil te staan bij dit geschrift. Mädchen merkt op dat het voor hem een zaak is van of. Het liberalisme en het historisch-orthodoxe christendom zijn niet twee variaties van dezelfde godsdienstige overtuigingen. Het zijn twee verschillende godsdiensten. Ze komen uit verschillende wortels. Mädchen is zich bewust dat het om controversiële zaken gaat. Maar, zegt hij, daar moet men niet voor terugschrikken, want de fundamenten zijn in het geding. Al weet hij dat hem dat op het verwijt komt te staan dat zijn handelwijze zondig is en dat hij bovendien ten koste gaat van de missionaire roeping van de kerk. Hij merkt op dat het licht van Gods waarheid soms een brutale indringer mag lijken. Ten slotte is ze altijd nuttig en heilzaam. De werkelijk belangrijke zaken zijn die zaken waar mensen voor willen strijden. Bovendien zijn de dingen waarvan soms gedacht wordt dat die het moeilijkst te verdedigen zijn, ook de dingen zijn die het meest waard zijn om voorop te komen. Mädchen signaleert het altijd weer terugkerende gevaar van wat hij noemt andere typen van geloven. Hoe vaak, zo merkt hij op, gebeurt het niet dat men gebruik maakt van de traditionele terminologie, terwijl men de inhoud anders, heel anders kleurt en vult. Dat acht hij een ontzaggelijk groot kwaad en destructief voor het christelijk geloof. Mädchen was zich uiteraard bewust dat er een nieuwe tijd was aangebroken. Ook in de menselijke geschiedenis en dat niemand dat kon ontkennen. Er waren uitvindingen, er was de industrialisatie. Er was een nieuw tijdperk in de menselijke geschiedenis die wel betreurd, maar absoluut niet ontkend kon worden. Nu staan, zegt hij, de veranderingen in de materiële condities van het leven nooit op zichzelf. De industriële wereld van vandaag is niet geproduceerd door de blinde krachten van de natuur, maar door de bewuste activiteit van de menselijke geest. Daar was de vooruitgang van de wetenschap, daar was de verbreding van de menselijke kennis en er waren nauwelijks meer grenzen. Dat zei je dus aan het begin van deze eeuw. En zegt hij, wat is nu het kenmerkende voor zo'n tijd? Dat elke erfenis uit het verleden onder scherpe kritiek komt te staan. En zo zijn als gevolg daarvan heel wat opvattingen bijgesteld en prijsgegeven. En op dit punt is het christelijk geloof in het nadeel. Het is immers op gezag uit voorbije tijden gebaseerd. Het christendom heeft gedurende vele eeuwen de waarheid van zijn opvattingen geclaimd. De Bijbel is heel oud. En dat appel op het woord van God wordt nu ook gekritiseerd en ter discussie gesteld. De schrijvers waren immers mensen van hun tijd, hadden een ander zicht op de dingen en naar de moderne maatstaf geoordeeld waren ze primitief, niet beschaafd en niet ontwikkeld. De conclusie ligt voor de hand. Een ernstig probleem voor de moderne kerk. De oplossing die wel werd gesuggereerd vanuit het modernisme, geloof en wetenschap zo scheiden dat het conflict is uitgesloten, die oplossing was ondeugdelijk. De vraag was en is dus of het christelijk geloof gehandhaafd kan worden in een wetenschappelijk tijdperk. Dat probleem nu heeft het liberalisme of wel het modernisme geprobeerd op te lossen. Men heeft toegegeven dat er wetenschappelijke tegenwerpingen en wetenschappelijke bezwaren kunnen en mogen worden gemaakt tegen wat ons in de schriften is overgeleverd. Dat er dus zaken in de schrift zijn die onhoudbaar zijn gebleken in het licht van de vooruitgang van de wetenschap. De gevolgen daarvan zijn niet uitgebleven, zegt Machen, waarbij hij tussendoor de opmerking maakt dat materiële vooruitgang hand in hand ging met een geestelijke neergang. En dat datgene wat men overhield niet het Bijbels christendom was. Machen benadrukt sterk dat de vrees van de moderne mens met betrekking tot het christendom ongegrond is. Terwijl die moderne mens met al zijn kennen en kunnen de muren van de stad van God heeft neergehaald, vlucht hij in paniek de open vlakte op van de vage, natuurlijke religie, om zo een gemakkelijke prooi van de vijand te worden. Niet het christendom van het Nieuwe Testament is in conflict met de wetenschap, maar het veronderstelde christendom van de moderne, liberale kerk. Alleen de stad van God, zegt hij, heeft wallen die in staat zijn de stormlopen van het moderne ongeloof te pareren. En in dit verband gaat Machen in op de kwestie van de leer uitvoerig. In het moderne klimaat was er sterk verzet tegen de fundamentals van het christelijk geloof. Onderwijs daarin werd gezien als onbelangrijk. Het ging om de ervaring. Men kan sterk van elkaar verschillen als het gaat om de leer. In de grond van de zaken is men het natuurlijk met elkaar eens. Alle belijdenissen zijn even waar. Ze zijn gebaseerd op ervaring. Maar dat is dan volgens Machen een terugval in het agnosticisme, wat 50 jaar geleden, zegt hij, nog als de meest dodelijke vijand van de kerk werd beschouwd. En die vijand is nog niet in een vriend veranderd, omdat hij binnen de poorten is ontvangen. De stelling dat christendom een levenshouding is en geen leer, wijst hij dan ook radicaal als vals van de hand. Het christendom is geen way of life in de moderne zin. Het is een levenshouding gefundeerd op een boodschap, op een leer. Waarom was Paulus in Galaten 1 zo scherp? Vanwege de inhoud van de boodschap. Ze verkondigden een evangelie wat geen evangelie was. Waarom vloeide die krachtige polemiek uit de pen van Paulus? De moderne gedachte zou dat zijn, nietwaar? Het was theologisch gesproken een futiliteit. En moet je daar nou zoveel drukte om maken? Ze waren op heel wat punten met Paulus eens, die tegenstanders, die judaïsten. Maar Paulus was één en al brandende hartstocht, geen ander evangelie. Want het fundament van de zaligheid was in het geding. Veel belangrijker dan al de vragen met betrekking tot de methode van de prediking is de wortelkwestie, zegt hij, wat er gepreekt moet worden. De leer was voor Paulus de basis van het leven. En dat Machen daarbij de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus niet uit het oog verliet, maar alle nadruk geeft, mag duidelijk zijn. Maar dat is dan niet de Jezus van de modernen. Hij keert zich tegen de geconstrueerde tegenstelling dat ons vertrouwen moet zijn in een persoon, meer dan in een boodschap. Hij kan dat heel pregnant formuleren. Christus stierf. Dat is geschiedenis. Christus stierf voor onze zonden. Dat is de leer. Het is dan ook tevergeefs op de persoon te vertrouwen en zijn boodschap niet te geloven. Wat bracht na Pinksteren die geweldige verandering teweeg? Wat bracht na Pinksteren die geweldige verandering teweeg? De verkondiging, vraagt hij, van een zogenaamde eenvoudige non-doctrinal religion. waarbij het algemeen beginsel van het vaderschap van God en de broederschap van alle mensen de boventoon voerde. Een vage bewondering voor het karakter van Jezus die voortleeft in zijn woorden en daden? Nee. Wat bracht die geweldige verandering teweeg? Niet de herinnering aan het leven van Jezus, maar de boodschap dat hij was opgestaan. En dat was geen geïsoleerde boodschap, maar verbonden met zijn kruis en dood. Zeker, de Jezus van het Nieuwe Testament is een persoon, natuurlijk. Maar dat is niet de enige kwestie. De vraag is, hoe komen wij in een levende relatie met hem? Een Joodse leraar uit de eerste eeuw kan de dorst van onze zielen niet stillen. Er was een tijd dat mensen leefden van de herinnering aan Jezus. Dat was in de dagen direct na zijn dood. Moeten we na die dagen terugkeren? Of zullen we komen tot de warmte en de bezieling en de vreugde van Pinksteren? We zullen nooit levend contact hebben met de Heer Jezus als persoon, als we zijn boodschap verwaarlozen. Het gaat om de levende, geheiligde, laat ik maar zeggen, bevindelijke geloofskennis van God in Christus door de Heilige Geest. Want de verbroken verhouding moet worden hersteld. De zondaar moet met God worden verzoend. Want, zegt Meesje, volgens de Bijbel is de mens zondaar. En hij zegt dat het modernisme een verlies te zien geeft van het bewustzijn van de zonde. Dat was het startpunt van alle preken. Meesje zei, dat is voorbij. Er kwam meer en meer vertrouwen in de mens. Zijn kennis, zijn kunde, zijn goedheid. En dan werpt hij de vraag op, wat heeft nu het besef van de zonde uit de harten van de mensen verwijderd? Dit, dat het besef verloren is gegaan, dat het christelijk geloof de religie is van het gebroken hart. Meesje bedoelt daarmee niet dat het gebroken hart het einde is, nee. Het gaat erom dat de zondaar vergeving ontvangt in het bloed van Christus, en dat zijn zonden door Gods genade eens en voorgoed worden geworpen in de diepten van de zee. Maar hoewel het christelijk geloof niet eindigt met een gebroken hart, begint het er wel mee. Het zet in met de bewustheid van de zonde. Zonder deze bewustheid, deze overtuiging van zonde, is het goede nieuws van de verlossing een sprookje. Tot deze overtuiging komen we niet door te redeneren. Alle mensen zijn zondaars. Ik ben mens. Daarom, zo veronderstel ik, moet ik een zondaar zijn. De ware overtuiging van zonde is een verborgenheid. Die komt van buiten. Daar is voor nodig de aanklagende functie van de wet. En Meesje wijst erop dat in heel veel preken die functie van de wet is verdwenen in die aanklagende zin. Maar het komt niet alleen van buiten, het is er door de Heilige Geest, ook in mijn hart, de droefheid naar God. Die proclamatie van de wet is absoluut noodzakelijk. De oude en beproefde weg van het komen tot Christus is dit, eerste dreigende stem van de wet, en dan de vreugde van de genadige nodiging van Christus. Maar die weg, zegt hij, is de laatste jaren op een droevige wijze verwaarloosd. De fundamentele fout van de moderne kerk is volgens hem dan ook dat ze zich ontzettend druk maakt met en zich vertilt aan een absoluut onmogelijke taak. Namelijk dat zij rechtvaardigen tot bekering roept. Moderne predikers, zegt hij, proberen mensen in de kerk te krijgen zonder hen te verkondigen dat ze hun hoogmoed moeten afleggen. Die predikers helpen mensen de overtuiging van zonde te vermijden. en te ontgaan. Maar dat is volstrekt vruchteloos. Zelfs de Heer Jezus riep geen rechtvaardigen tot bekering, maar zondaars. De persoon van de Heer Jezus wordt ons dierbaar als er is de overtuiging van zonde. De Heilige Geest maakt niet het goede af wat er al in de mens zou zijn. Hij werkt wat nieuws. Hij werkt een genadewonder. Als hij werkt, ondergaat die mens niet maar een zekere invloed. Hij werkt het begin van een nieuw leven. Het is niet de ontwikkeling van wat we al hadden, maar een compleet nieuwe geboorte. Een nieuwe verhouding waarin de mens komt te staan voor God, gerechtvaardigd door het geloof alleen. Vrijgesproken van de verdiende straf. Het geloof als gave van de Heilige Geest, waarbij hij die gelooft ervan overtuigd is dat het niet het geloof, maar het voorwerp van het geloof is dat bevrijdt en redt. Christus, die werkelijk overtuigd is van zonde, ja, dan zeg ik maar met collega Haring, zal weinig moeite hebben met Gods genadige verkiezing. En ik zeg erbij, die zal ook weinig moeite hebben met het kruis van Christus. Nu neemt die moderne prediker wel veel de naam Jezus op de lippen, spreekt veel over de liefde van God tot alle mensen zonder onderscheid. God was, net als hij dat voor Jezus was, een liefhebbende vader. Echter, aldus Machen, niet van deze zondige wereld, maar van hen die hij zelf had gebracht in zijn koninkrijk, het koninkrijk van zijn zoon. Want de mensheid ligt onder de vloek en de toorn. En deze zaken werden weggeëxegetiseerd. Maar daarmee kwam de leer van de verzoening in een ander licht te staan. En werd het kruis van Christus gecritiseerd. Dat aspect van de overdracht van schuld, het wegnemen van de vloek, het stillen van de toorn van God, zijn misvattingen. Zo sprak men. Ja, men sprak daar zijn afschuw over uit. Dat waren de horrors, de verschrikkingen van de oude theologie. Maar zegt Machen, God is niet alleen barmhartig, hij is ook rechtvaardig. De tegenwerping, dat de leer van de verzoening, op grond van het feit dat die leer tegengesteld zou zijn aan de liefde van God, is een afgrondelijk misverstaan van de leer zelf. Men heeft het zicht verloren op de transcendente God en op de majesteit van de persoon van Jezus. Men denkt en spreekt over hem zoals men over zichzelf spreekt. Zijn dood is niet meer dan een voorbeeld van zelfopoffering. Het is waar, zegt Machen, dat niemand de straf van de zonde van een ander kan dragen. Maar daar volgt niet uit dat Jezus dat niet kon doen. De leer van de verzoening is fundamenteel voor het christelijk geloof. Men moet het kruis van Christus dan ook niet verwarren met ons kruis. Eén druppel van het kostbare bloed van de Heer Jezus is van meer waarde voor ons eigen behoud en voor de hoop van de wereld dan al de stromen van bloed die van de slagvelden kwamen. Ik hoor daarin ook nog een verwijzing naar de periode die Machen in Frankrijk heeft doorgebracht tijdens de Eerste Wereldoorlog als geestelijke verzorger voor de YMCA. Waarbij overigens niet zoveel aan de evangeliedienst is toegekomen. Hij was meer kantinebaas en heeft duizenden liters chocolademelk geschonken. Maar daar schaamde hij zich ook niet voor. Machen zegt dat de moderne kerk erop uit is te appelleren aan de ervaring. Maar waar zal de christelijke ervaring gevonden worden als die, zegt hij, niet komt in die gezegende vrede die golft vanaf het kruis? Het gaat niet aan om te spreken van een theorie van de verzoening. Het is de waarheid van God. Geloof is nog al eens een keer gebaseerd op dwaling. In die moderne gedachtengang is niet het offer van Christus, maar onze eigen gehoorzaamheid aan God, aan Gods wet de grond van de hoop. En dat is een terugkeer, zegt hij, naar de middeleeuwen. En maakt men dan van het evangelie een nieuwe wet. Het geloof, zegt hij, is volstrekt tegengesteld aan werken. Het geloof geeft niets, het geloof ontvangt. Wanneer dan de beschuldiging klinkt dat het allemaal wel erg eng is en smal, en dat het de verlossing bindt aan de naam Jezus, terwijl er zoveel zijn die er nog nooit van hebben gehoord, dan heeft Machen zijn antwoord wel klaar. Hij stemt volmondig toe dat de boodschap van de Bijbel, de christelijke boodschap, exclusief is. En hij richtte zich nadrukkelijk tegen de heersende gedachten van het syncretisme van het Hellenistische tijdperk. Toen waren er, zegt hij, veel heilanden die werden aangeboden door veel religies. Ze konden elkaar ook goed verdragen. Maar het christendom wilde daar niets mee van doen hebben. De apostelen en in hun spoor de christenen geloofden dat het heil door Christus alleen werd geschonken. Was dat woordje alleen er niet, er zouden geen vervolgingen zijn geweest. Dat zoveel het evangelie nog niet hebben gehoord, dat was ook naar zijn diepe overtuiging een geweldige verantwoordelijkheid. De naam Jezus moest en moet gebracht worden aan allen, in opdracht aan de Heer Jezus zelf, zijn bevel, met de belofte van Gods geest. En als dat niet gebeurt, dan ligt dat niet aan de weg tot het heil, maar ligt dat aan hen die nalaten Jezus te verkondigen. Maar, zegt hij dan even terzijde, ook de zendelingen hadden ervoor te zorgen dat zij de boodschap trouw en nauwgezet brachten. Want Machen zag ook op het zendingsterrein aanzienlijke verschuivingen optreden. Want ook daar werkten de nieuwere opvattingen door. Er kwam veel meer nadruk te liggen op de sociale kant van het evangelie. Machen wijst die sociale implicaties van het evangelie uiteraard niet af. Een christen trekt zich niet terug uit de zaken van deze wereld, maar hij staat er middenin. Vond ook indrukwekkend hoe hij, waar bijna niemand van af wist, 20 jaar lang brieven heeft geschreven aan een dronkenlap en de man ook financieel nadrukkelijk heeft ondersteund. Het zijn van die dingetjes die ook er zijn, die je ook zomaar niet weg kunt poetsen en zeggen, nou, dat zal wel een steile, orthodoxe man zijn die voor de rest geen oog heeft. Maar hij zegt wel dat de moderne mens moet leren en dat de christen moet leren de beginselen van Jezus toe te passen, zelfs op de complexe problemen van het moderne leven. Hij brengt in zijn boekje ook de kerk ter sprake. Dat is voor hem de vergadering van alle ware christgelovigen, of zoals hij zegt, de broederschap van de verlosten. Dat is absoluut geen versmalling, zoals men hem wel wilde doen geloven. Immers, die christelijke broederschap staat open voor allen. Alleen, die kerk moet solide gebouwd zijn. En zij is dat niet als ze gebouwd wordt met materiaal dat niet deugt. Wat is de moeite van de kerk, zegt hij, zoals die zich aan ons voordoet? Wat is de reden van haar zwakte? Naast andere oorzaken noemt hij als een van de meest ingrijpende dat men de kansels openstelt voor mensen om een evangelie te verkondigen dat afwijkt van de gezonde leer. De grootste dreiging voor de kerk komt niet van buitenaf, maar van binnenuit. Nou, ik heb er al over gesproken dat daarbij de belijdeniskwestie van belang is, dat zal duidelijk zijn. Maar hij zegt in dat verband dan ook dat niemand ertoe gedwongen wordt toe te treden tot een kerk en dat niemand gedwongen wordt de belijdenis van die kerk daarbij te aanvaarden. Wie een belijdenis niet aanvaardt, heeft geen recht op een plaats. En juist ook in wat hij noemt de teaching ministry in de kerk. Hij doelt daarbij niet op mensen die zeggen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Hij keert zich wel tegen mensen die leren wat tegengesteld is aan het woord en tegengesteld is aan de belijdenis die zij zeggen te onderschrijven. Die oneerlijkheid stelt hij aan de kaak. Of men het nu fijn vindt of niet fijn vindt, De Presbyteriaanse kerk is een kerk met een belijdenis. Die vormt uiteraard met de schriften haar grondslag. Bovendien, het aanvaarden van de grote historische credo's als een gemeenschappelijke erfenis staat voor hem dan ook volstrekt niet gelijk met het aanvaarden ervan als waar. Aan vage en kleurloze formuleringen heeft niemand iets, zegt hij. Wil iemand er een niet-leerstellige godsdienst op nahouden met algemene waarheden, moet men erop voorbereid zijn dat men heel wat prijs geeft. In het moderne liberale denken werd de tegenstelling tussen Paulus en Jezus geconstrueerd. Men gaf Paulus op, men hield het naar hun zeggen bij de persoon van Jezus. Maar, zegt Meetje, het gevolg zal zijn dat niet alleen Paulus, dat niet alleen de vroege kerk, maar dat ook Jezus wordt opgegeven. Het pad van de eerlijkheid is het pad wat gegaan is door de Unitariërs, zegt hij. Zij verklaarden in ronde bewoordingen dat ze een kerk wensten zonder een gezaghebbende Bijbel, zonder leerstellingen, zonder confessies. Meetje is pessimistisch over de stand van zaken. Toch is er naar zijn overtuiging geen ruimte voor wanhoop in het christenleven. Alleen, die hoop moet niet op zand worden gebouwd. Er moet strijd worden gevoerd, eerlijk, bewogen, met liefde. Partijgeest en persoonlijke wrok spelen daarbij voor hem geen rol. Maar aan de andere kant, zelfs de engelen van de hemel moeten verworpen worden als ze een ander evangelie brengen. Er kwam heel wat los na de verschijning van dit boekje. Een van de critici wees erop dat het liberalisme, zoals dat door Meetje was getekend, in de Presbyteriaanse kerk niet voorkwam. U kent dat wel, valt nog wel mee. Er zijn nog hele goede dingen. Het ligt niet zo zwart-wit. Stevenson, die schreef een lange brief aan Meetje waarin hij zijn waardering uitsprak voor het boek. Maar hij was echter wel van mening dat men de modernen niet van de kerk moest afsnijden, maar dat men hen moest laten blijven en moest proberen hen te winnen. Een derde gaf toe dat het liberalisme, het moderne denken, een houding was die afstand nam van wat was overgeleverd, maar dat men voluit recht had in de kerk te blijven. De Unitariërs tenslotte merkten op dat de argumenten van Meetje onweerlegbaar waren. Zijn betoogtrand helder was. Je moest een gelovige of een ongelovige zijn. Een evangelical, maar dan in die Amerikaanse context, of een liberal. Het was duidelijk dat er met Meetje gerekend moest worden. Hij wist wat hij geloofde. Hij werd steeds meer gevraagd als spreker. Als spreker. Hij deed ook heel wat pijnlijke ervaringen op. Hij werd in 1921 benoemd tot opvolger van Warfield, die in dat jaar was overleden. Hij wees die benoeming af. In 1926 werd hij gekozen in de vacature voor apologetiek. Hij vond het een hele stap van het Nieuwe Testament naar de apologetiek. Om de zaak van Princeton en van de Presbyteriaanse kerk te dienen, was hij bereid zich deze benoeming te laten welgevallen. Alleen die benoeming moest door de synode worden bekrachtigd. Dat was een hamerstuk altijd geweest. Alleen, hier gebeurde het niet. Dat was nog nooit voorgekomen. Het werd een slepende affaire. De meerderheid van de synode stond een leerstellige tolerantie voor in verband met de eenheid van kerken. Meetje was dus te onbuigzaam, te weinig meegaan. Ook kwam het tot een plan van reorganisatie. Ik wees daar al op, men wilde een seminarie dat representatief was voor de hele breedte van de kerk. Meetje paste daar niet in. Toen in 1929 dat plan werd aangenomen, leidde dat tot de algemelde breuk en kwam het tot de oprichting van het Westminster Seminary. Vlak voor zijn dood kwam het ook tot een kerkelijke breuk. Op 13 oktober 1931 stierf zijn moeder. Enkele jaren later, op 1 januari 1937, dus ruim 60 jaar geleden, ging Meetje onverwacht heen. Vlak voor zijn heengaan kreeg hij zicht op de hemelse eeuwige glorie En zijn laatste woorden waren een verwijzing naar de actieve gehoorzaamheid van Christus. Daarmee kwam een eind aan het leven van een man die wel genoemd is Mr. Valiant for Truth, ontleend aan Bunyan's Christenreizen. Een eerlijk, integer, bewogen strijder voor de waarheid, die door een diepe crisis heen geworteld was in het woord van de levende God. Ik hoop, broeders, dat u geproefd hebt dat er vandaag niet zoveel nieuws onder de zon is. Machen streed tegen de liberale theologie van zijn dagen. En vandaag, hoe modern zijn wij? Vandaag, ik ga maar even kort door de bocht, zijn het zowel het neoliberalisme, neo-orthodoxie, moet ik ook het hele evangelicale gebeuren erbij voegen, al genoeg gebeurt in deze conferentie, die er een theologie op nahouden, die is gebaseerd op de ervaring. Wij constateren toch ook met elkaar dat de beseffen van schuld, zonde, meer en meer zijn afgenomen. Broeders, komt u nog wel eens een gebroken hart tegen? Of proberen wij ook de mensen in de kerk te krijgen, zonder dat ze hun hoogmoed afleggen? En proberen wij ook dat ze het besef van zonde en schuld vermijden, ze daarin te helpen? Staat ook niet vandaag de gezonde leer en daarmee gegeven de belijdenis onder zware druk? En wat dacht u van de roep om toch vooral praktisch te zijn en praktisch te spreken en te preken? De nadruk op verschillen in de leer wordt ook vandaag gezien als iets wat ten koste gaat van de missionaire taak en de missionaire roeping van de gemeente, enzovoort, enzovoort. Ook vandaag valt te horen dat de nadruk op het leven moet liggen en niet op de leer. Het gaat om de resultaten. De leer stoot af en splijt. We moeten vandaag het aantrekkelijke van het christelijk geloof laten zien. We moeten nieuwe prioriteiten stellen. Daarbij niet de waarheid op de eerste plaats zetten, maar de relevantie. Dat is bijvoorbeeld de gedachtegang van Alistair McCress, die op het ogenblik in ons land nog in zwang is. Even terzijde, in het laatste nummer van het Westminster Theological Journal komen we zijn oordeel tegen over Warfield. Hij waarschuwt voor de sterk rationalistische toon in de werken van Warfield. Warfield die schitterende dingen heeft gezegd en geschreven, bijvoorbeeld over Calvijn, en die ooit zei dat een Calvinist de man was die zijn God heeft gezien. En dat de Calvinist een man was die wist wat hij aan zijn God had. En die zijn God kende. Maar dat is vandaag dan sterk rationalistisch. De zaak. Niet de waarheid op de eerste plaats, maar de relevantie. Zo kun je het houden bij de overgeleverde leer ook afdoen. Niet de waarheid op de eerste plaats, maar of het relevant is, is de vraag. Broeders. Zou het niet zo kunnen zijn dat iets waarvan wij allemaal vinden dat het relevant is, dat dat wel eens helemaal niet waar zou kunnen zijn? Wij zijn het met elkaar wel eens, denk ik, dat de stand van geestelijke en kerkelijke zaken niet florissant is. Er is de ingezonkenheid, de doodsheid, het afwijken van de gezonde woorden. We hebben allemaal te maken met een ecumene, niet op grond van Bijbel en confessie, het pand dat ons is toegetrouwd, maar die flinterdunne ecumene die of volstrekt van het woord is vervreemd, of die al dan niet triomfantelijk spreekt van de ecumene van het hart. Er is wel opgemerkt door een collega van Machen dat een houding die ontkent of minimaliseert doctrinal thinking. En dan bedoel ik dat uiteraard niet in het spoor van de man in die verstilde en versteende en die kille en die koude en die dode orthodoxie. Dat moet u dan maar van mij aannemen. Maar die levende, tintelende, bloedwarme zin, dat een houding die het ontkent of minimaliseert, doctrinal thinking, zondig is, omdat dat uitdrukt onverschilligheid tegenover God en zijn woord. En als het dan gaat om de relevantie, dan kan er toch geen enkel misverstand over bestaan, broeders, dat elk van de dogma's van het christelijk geloof een praktische spits en toepassing heeft, of niet dan? De waarheid is toch relevant? En die Heidelberger catechismus, bijvoorbeeld, waarvan zoveel mensen zeggen dat die uit de tijd is. Ik denk trouwens dat de mensen die dat zeggen eerder uit de tijd zijn dan de catechismus. Maar de catechismus vraagt toch, wat is uw enige troost? En hebt u wel eens nagekeken en nagerekend hoe vaak daar gevraagd wordt, wat nuttigheid geeft u? Genoeg. Broeders, Machen kan ons toch leren dat toewijding aan de waarheid van Christus nodig is en geboden. En wij moeten niet rekenen op een herleving van de religie, een herleving van de kerk, tenzij er is een herleving van doctrinal instruction. Er zijn in de geschiedenis voorbeelden te vinden van mannen die bewogen, eerlijk, standvastig hebben gestaan voor de zaak van hun meester. Machen zelf verwijst ergens in een van zijn preken naar de hugenoten in Frankrijk, naar de Calvinisten in ons land, naar de Covenanters in Schotland en naar de Engelse Puritijnen. Ik voeg daar tenslotte aan toe. Je kunt ook denken aan John Gresham Machen. Ik dank u. Zullen we samen nog zingen? Psalm 45, het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Psalm 45, vers 2. Zullen we samen nog bidden? Heren, we zeggen uw naam heel hartelijk dank. Dat u door de gang van de geschiedenis mensen verwekt. Op plaatsen neerzet. Waar zij de bazuin aan de mond mogen zetten. En het profetische woord dat zeer vast is vertolken. En heren, dan was dit een man die school heeft gemaakt, een school heeft gevormd. En dan mag ook nu ons gebed zijn voor hen die daar ook in deze tijd zo toe geroepen zijn op verschillende plaatsen om de komende generatie te vormen. Dat hangt daar ontzaglijk veel van af. En wat heeft dat verregaande gevolgen, hoe dat gebeurt voor het geheel van het kerkelijke leven. Wij belijden voor uw aangezicht, heren, de ingezonkenheid, de doodsheid, de dwaling die welig tiert, van alle kanten waaien die winden. En het is zo koud en zo stil in de kerk. En daarom bidden wij u, wilt u ook vandaag mensen verwekken, die in diepe en steile afhankelijkheid van u, begiftigd met gaven van hoofd, en hart, bewogen en eerlijk staan mogen voor uw aangezicht, u vrezen, om dan vervolgens geen mens te vrezen. En dat het zou mogen komen tot een herleving, tot een doorbraak van leven, tot een machtig revij, tot een reformatie. Deze tijd roept daarom. Want wij hebben gezondigd en wij zijn zo ontzaglijk diep gezonken en wij zijn zo ontzettend ver van huis. Daarom bidden wij u, bekeer ons, dan zullen wij bekeerd zijn. Ach, dat gij de hemelen scheurde, dat ge nederkwaam. Heren, mogen we heel de kerkelijke situatie aan u opdragen en voor u neerleggen. Mogen wij u vragen of u zich ook wilt ontfermen over de jongere broeders, of die net in de dienst zijn getreden, of die zich voorbereiden op en staan naar het ambt. Doe ons allen trouw zijn en gehoorzaam, dat wij ons ingraven in de schriften en zeggen en zingen, God. Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Heer, schenk ons uw zegen, ons allen. Misschien zijn er hier vandaag, in deze dagen, die moeiten kennen en zorgen, zo diep en zo zwaar. Er kunnen er ook zijn die aangevreten worden door de winden van de secularisatie. En wij worden er op gezette tijden allemaal mee geconfronteerd. Maar wilt u die broeders dan gedenken en dat ze hoger op mogen zien? Neem ze mee. En doe ze het verstaan en geloven dat uw zaak ten slotte en ten diepste en ten principale een overwonnen zaak is. En dat wij alleen maar u hebben te volgen en kinderlijk eenvoudig te zeggen en te zingen, ik zet mijn treden in uw spoor. Wij bidden u, Heere, voor allen die in de gemeente in moeilijke en moeizame situaties terecht zijn gekomen. U weet daar ook van en u bent erbij. Heere, doe ons zien op u, want u vergadert uw kerk. Het is uw zaak en niet de onze. En dat we in die heilige rust en overgave en in die ontspanning, ook aan het einde van deze bewogen 20e eeuw, waarin de vragen ons zo op het oog te machtig dreigen te worden, in het nochtans van het geloof op Christus mogen zien, die zegt, in de wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Heb dank voor wat u ons op deze dag hebt gegeven, heren. Wij mogen opnieuw de maaltijd gaan gebruiken. U wordt niet moe van het geven. En we hebben overvloed. Wij danken u daarvoor. En wij bidden u, laat deze conferentie dienstbaar mogen zijn. Wij vragen het u in Christus' naam. En uit genade alleen. Amen.